laatste lied wat we gaan zingen is een beurtzang. Ik weet niet, zijn er nog een beetje mannen, broeders ook? Ja, volgens mij, want jullie moeten extra je best doen. Jullie zijn in de minderheid, toch? Ik aanbid u, lied 481. De vrouwen mogen volgen. Daar zijn we goed in, toch? Ik wel. Een hele gezegende studie.
Goedenavond allemaal. Staat die aan? Okay. Fijn dat u allemaal bent gekomen naar deze studieavond. Met onze broeder Kees Goedhart. Hartelijk welkom. En ja, het is een voorrecht om ook op zo'n extra avond bij elkaar te komen. Om uit Gods woord te horen. En ja, als ik denk aan het woord van deze morgen. Heer, dat we ja, zijn vrijgekocht. Dat we steeds in je vrijheid ons geloof mogen beleven. En ja, dan hebben we erover gehoord vanmorgen. En ik moet zeggen, dat valt niet altijd mee. En ik moest denken aan dat gedichtje wat ik laatst las over een grammofoon. We kennen dat nog van vroeger. De ouderen kennen dat nog natuurlijk van vroeger, zo'n grammofoonplaat. En dat gedichtje zegt het als volgt. Jij bent als een oude grammofoonplaat met een ingekerfde kras die steeds hetzelfde deuntje draait. Jij bent niets en alles blijft zoals het was. Het zet zich vast in je hoofd omdat je het gelooft. Maar hij kent je als geen ander en roept je, kom tot mij. Waardoor jij verandert, alleen zo word je krasvrij. Wie dan de plaat afspeelt, hoort vreugdevolle klanken. Hij heeft mij geheeld, hem zal ik voor altijd danken. Jij mag in vrijheid leven, voor hem ben je kostbaar. Door jezelf aan hem te geven, wordt zijn leven in jou openbaar. Nou, zo mogen we deze avond beginnen en ons aan hem geven, zodat we zijn woord kunnen horen vanavond. Laten we samen bidden daarvoor. Dank u wel, trouwe Vader, dat we tot u mogen komen, ook op deze avond. Dank u wel dat we hier in vrijheid bij elkaar mogen zijn en dat we mogen weten dat u ons hebt vrijgekocht. Ja, dat we mogen weten dat we kostbaar zijn in uw ogen. En ja, zo willen we ook deze avond beginnen. En bidden wilt u ons zo helpen om uw woord te verstaan, als uw woord wordt geopend. En ja, wilt u onze broeder daarvoor gebruiken om uw woord door te geven, zodat we zullen zien wie u bent en wat u van ons vraagt. Dank u wel voor deze avond en dat we het zo van u mogen verwachten in alles. In Jezus' naam. Amen.
Ja, ietsje, dat lijkt me wel, ja. Goedenavond. Deze keer was het onderwerp niet bekend. Misschien is het wel aardig om even uit te leggen. Ik heb een nieuw boekje is eruit gekomen. Dat heb ik de titel gegeven. Wat doen we met ons geloof? En dat gaat over studies uit de Jacobusbrief. En daar wou ik gewoon eens vanuit de titel, wat doen we met ons geloof, in wie geloven we eigenlijk en hoe gebruiken wij ons geloof en wat kunnen we dan leren van de wonderen die Jezus heeft gedaan, dat is een beetje dan de insteek van het verhaal. Maar laten we het maar gewoon noemen, wat doen we met ons geloof. En ik wil de draad oppakken bij wie is God? Of moet ik zeggen, wat is God? Wie is God? Wie of wat is God? Ja, is dat eigenlijk is dat al een lastige vraag, hè? God is geest. Simpel. U weet nog het verhaal van Jezus, dat hij daar met die Samaritaanse vrouw praat in Johannes 4. En dan in vers 24, daar zegt in dat gesprek Jezus van, nou ja goed, moet je hier aanbidden, moet je daar aanbidden. En dan uiteindelijk zegt hij, God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. De waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Maar even een stukje informatie, God is geest. En daar begint eigenlijk voor veel mensen al het probleem. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En God is? En wij niet? Nee, nou ja, voor veel mensen begint het al lastig. Laten we eventjes het makkelijk opbouwen. Hoe ziet een geest eruit? Zullen we daar eens naar kijken? Dat staat in Lucas 24, vers 39. Lucas 24, vers 39. Jullie herinneren je natuurlijk dat Jezus na zijn opstanding zomaar door een dichte deur binnenkomt, door muren binnenkomt. En dat die leerlingen, die discipelen, die schrikken zich wild als Jezus daar ineens dwars door dichte deuren, dichte muren binnenkomt. En weet je nog ook wat ze dan roepen? Ja, Lucas 24, vers 39, dan roepen ze een geest. En dan zegt Jezus, en dat gaan we even lezen, in Lucas 24... Vers 39, dan zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij, voel eens eventjes dat een geest heeft geen beenderen, geen spieren, geen pezen. Dat heeft hij allemaal niet. Dus met andere woorden, hij zegt, ik ben dus niet een geest, ik ben het werkelijk. Wat voor informatie heb je nou, dat een geest geen beenderen heeft? Geen pezen, geen enzovoort. Dus dat is een stukje informatie wat je daar krijgt. Hij zegt dit. Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Dus God is geest. Hoe ziet een geest eruit? Geest heeft geen beenderen enzovoort. Maar in Genesis 1 vers 27, daar staat God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Naar zijn beeld. Hoe gaat het dan verder? Als wij dus geschapen zijn naar Gods beeld, heeft dan iets te maken met uiterlijk? Nee, dat heeft dat natuurlijk te maken met karakter enzovoort. Maar toch is er een probleem. De Heer Jezus die zegt in Johannes 14 vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Want, zegt Jezus, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Het is grappig, in Zuid-Amerika, waar we als zendelingen hebben mogen werken, daar wordt Jezus altijd afgebeeld met zwarte haren en bruine ogen. Maar zie je hem dan afgebeeld bijvoorbeeld in Rome, dan heeft hij ineens blonde haren en blauwe ogen. En dan denk je, als ik Jezus heb gezien, heb ik de Vader gezien. Maar ja, dat gaat dus ook kennelijk weer niet om het uiterlijk. En dan is er nog een hele lastige. Dan zegt Jezus in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren Zoon van God, die aan het hart van de Vader rust. Die doet hem kennen. Dus niemand heeft ooit God gezien. Nou begint het probleem. Ik weet niet of je een Bijbel bij je hebt, maar anders lees ik het natuurlijk voor. In Exodus 24 vers 11, daar staat iets heel opmerkelijks. Ik ga het niet moeilijk maken hoor, ik wou je even wat laten zien. Exodus 24 vers 11, daar staat dat een stelletje vooraanstaande Israëlieten, die zetten zich neer. En dan staat het, deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood, want wie God ziet zal sterven. Zij zagen hem en zij aten en zij dronken. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik zou geen hap door mijn keel krijgen. Dat staat er. En zij zagen God en ze aten en ze dronken. En wat zegt Jezus? Niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren Zoon van de Vader. En wat zegt God? Als je mij ziet, zul je sterven. Probeer het eens even te onthouden, je hoeft het niet op te zoeken. In Exodus 33, daar zegt Mozes aan het eind van het hoofdstuk, ongeveer halverwege, dan zegt hij, God, ik zou u wel eens willen zien. En dan zegt God, dat kan niet, want dan zul je sterven. Maar ik maak een deal met je, Mozes. Verberg je in de rotskloof en dan hou ik mijn hand ervoor als ik voorbij loop en dan mag je de achterkant zien. Nou, dat is een leuk deal toch? Maar het begin van het hoofdstuk en in een ander hoofdstuk staat dit. Dat God zelf zegt, met mijn knecht Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. Een wonderlijke Bijbel hebben we eigenlijk, hè? De ene keer mag je God zien, de andere keer val je dood neer als je hem ziet. Dan zijn er mensen die zeggen, we hebben God gezien. Weet je dat Jesaja dat ook doet, hè? Jesaja zegt in hoofdstuk 6, vers 1, ik zag de Heer zitten op zijn troon. En dan denk ik, wat zag je dan? Want niemand heeft ooit God gezien. Dus hoe moet het dan? En Jezus zegt, ik ben de enige die God heeft gezien, als Zoon van God. Is die Bijbel nou verdeeld? Jacobus, die zegt dat eigenlijk heel leuk. Jacobus die zegt in het eerste hoofdstuk, vers 23, dat als je in een spiegel kijkt, dan lijkt je op iemand die in die spiegel kijkt en terstond vergeten is hoe die eruit ziet. Nou, die spiegel wil ik even gebruiken. Ik kan met dezelfde overtuiging tegen jullie zeggen vanavond, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien en ik heb mijn gezicht gezien. En twee keer spreek ik de waarheid. Ja? Als ik zeg, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien, dan zeg je, kijk eens in de spiegel. Maar als ik in de spiegel kijk, dan zie ik het spiegelbeeld van mijn gezicht. Ik zie mijn gezicht niet. Jullie zien mijn gezicht. Ja, of je daar blij van wordt, weet ik niet. Maar goed, dat is even een andere. Ja. Maar jullie zien het. Ja? Het enige wat ik ooit van mijn gezicht heb gezien, is het puntje van mijn neus, als ik heel scheel kijk. Dat is alles. Dus kan ik met volle overtuiging zeggen, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien? Ja, spreek de waarheid. Maar ik kan ook zeggen, ik heb mijn gezicht gezien. Op foto's, spiegel. Moet je trouwens zeggen, maakt wel uit wat voor spiegel je thuis hebt hoor. Ja, wij hebben een hele goeie. Ik zie er altijd stukken jonger uit als ik erin kijk. Hele goede spiegel hebben wij. Je hebt ook van die lachspiegels, dan hè, ben je dat. Maar goed, ik heb mijn gezicht wel gezien, niet gezien. Dus het is allemaal waar. Weet je wat nou zo leuk is? Die mensen die zeiden, we hebben God gezien, hebben iets gezien van zijn heerlijkheid, van het licht. Maar eigenlijk zien ze God meer naar zijn karakter, zijn aard, zijn natuur, wie hij is. In zijn genade, in zijn liefde. Ze zeggen ook, we hebben God ontmoet. En hoe hebben ze God dan ontmoet? Want God is geest. Maar jij en ik kunnen ook zeggen, we hebben God ontmoet. En waar hebben we God ontmoet? In zijn woord. En als we aan het bidden zijn en we hebben God ervaren, leren kennen in zijn genade, in zijn liefde, in zijn trouw, in al die facetten. En nou is het leuke dat dit is de spiegel. De spiegel van God. Als ik in de spiegel kijk, dat is het woord van God, dan leer ik God kennen naar zijn aard, naar zijn natuur, naar zijn karakter. En als ik vanavond tegen jullie praat, kan ik volle overtuiging zeggen, ik heb God gezien. Waar? In de spiegel van zijn woord. Maar ook als ik aan het bidden ben. En als ik gebedsverhoring ervaar in zijn trouw, in zijn genade, in zijn liefde. Maar niemand heeft God met zijn natuurlijke ogen God kunnen zien. Want God is geest. Dus wij mogen God zien zoals hij is. En dan komt Jezus en die zegt, als je mij gezien hebt, en dan gaat het er niet om zijn uiterlijk, want hoe was het ook alweer? God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. En we zijn allemaal beelddragers van diezelfde God. Dus God is niet mannelijk, God is niet vrouwelijk, God is geest. En dat is eigenlijk het mooie ervan. We kunnen dus allemaal op zijn karakter, op zijn natuur, op zijn aard lijken. En dat ook weer spiegelen in deze wereld. En wat ik nou wil gaan doen, is gewoon eens kijken naar wat deed Jezus nou? Waardoor ik God beter kan leren kennen. En dan is het makkelijkste als we een paar van die wonderen er even uitlichten. En dan beginnen we in Johannes 2. Johannes 2, vanaf vers 1. Johannes 2, vanaf vers 1. En dat is het verhaal van de bruiloft te Cana. Laten we een stukje ervan lezen. Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u van noden? Wat heb ik met jou te maken? Eigenlijk is dat keihard. Dat moet je niet helemaal zo opvatten, want hier geeft Jezus aan dat hij vanaf nu meer aandacht geeft aan zijn hemelse vader dan aan zijn aardse moeder en vader. Vanaf dit moment begint de bediening. Hij verandert water in wijn, eerste wonder, en hij laat zien vanaf nu ga ik de weg naar Golgotha, de weg waar ik voor gekomen ben om die af te leggen. En nu heb ik met jou niet meer in de eerste plaats te maken, maar nu heb ik meer te maken met mijn hemelse vader. Nou, dat is een beetje de vertaling van die zin. Vrouw, wat heb ik met u van noden, met jou te maken? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot hen die bedienden, wat hij u ook zegt, doe dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Metreten, dat zijn maten. Ik zeg het maar even, omdat ik eens een keer iemand hoorde voorlezen en hij haalde water uit vaten met reten. Nou, dat hele zaakje loopt leeg dan natuurlijk. Hè? Maar dat vond hij al een wonder natuurlijk ook. Dus, hè? Goed, wij zijn het er wel over eens dat het maten zijn. En Jezus zei tot hen, vult de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En hij zei tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest. En zij brachten het. En toen deze leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was. En hij wist niet waar deze vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het. Riep de leider van het feest, de bruidegom, en hij zei, nou ja, iedereen geeft eerst de goede wijn. En als er genoeg gedronken is, de slechte wijn, de minder goede wijn. Maar gij hebt de goede wijn tot het laatst bewaard. Wat kun je hiervan leren? Want Jezus zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus als ik naar Jezus kijk, moet ik steeds dingen kunnen leren, hoe God dingen ook zou doen. Let even, om te beginnen, niet op de woorden van Jezus hier, maar op de woorden van Maria, die dus de belangrijke woorden spreekt in vers 5. Wat hij u ook zegt, vers 6, doet dat. Nou, dat is eigenlijk de basis van op God gaan lijken. Wat hij u ook zegt, doe dat. Dan heb je de basis. Dan heb je meteen het lastigste ook. Want om alles te doen wat hij zegt, is niet altijd makkelijk. Maar wat hij u ook zegt, doe dat. David Duplessis, dat is een van de voormannen geweest van de Pinksterdenominatie. Die had in zijn dagen een gesprek met de toenmalige paus. En in dat gesprek vroeg de paus aan David Duplessis, als Pinksterleider, wat vindt u van Maria? En dat was een lastige vraag. Maar David Duplessis zei heel diplomatiek, ik hou met mijn hele hart van die Maria die op Jezus wijst en zegt, wat hij u ook zegt, doe dat. Ook een mooi antwoord. En daarmee was het gesprek meteen klaar. Als Maria hier op Jezus wijst, doet ze exact waar het om gaat. Wat hij u ook zegt, doe dat. Dus dat is de basis om te komen tot het lijken op God, doen wat hij zegt. Tweede, wat hier een belangrijke les is, is deze. Als Jezus water in wijn verandert, dan verandert hij leven in overvloed. Water spreekt van leven, stromen van levend water vloeien uit uw binnenste. Wijn spreekt van overvloed. Wat geeft Jezus? Leven en overvloed. Dus het is allebei aanwezig. Maar tegelijkertijd is er nog iets. Het eerste wonder wat Jezus doet aan de start van zijn bediening op deze aarde, is op een bruiloft. En een bruiloft staat voor eenheid. Als je op je trouwdag nog niet één bent, heb je een probleem. Maar een bruiloft staat voor eenheid. En eenheid is ook voor ons een belangrijk punt. Eenparig iets begeren leidt tot wonderen. Als wij samen één zijn in ons verlangen voor een opwekking in Den Helder, dan zijn wij goed bezig. Want God wil dat alle mensen komen tot erkentenis der waarheid. Dat betekent dus, als wij samen één zijn in een Bijbelse begeerte, iets verlangen hebben naar iets, dan zijn we goed bezig en is alles mogelijk. Dus dat eerste wonder laat ook zien dat Jezus wonderen doet op een plaats waar ook eenheid is. Maar er is nog iets meer. Wat mij hier ook opvalt en op verdere plaatsen is dat Jezus altijd wil zijn bij de mensen. En als hij bij de mensen is, verandert hij de situatie. Hij komt op een kale bruiloft en verandert leven in overvloed. Hij stopt een begrafenisstoet, bijvoorbeeld van de jongeling van Nain, en verandert begrafenis in een opstandingsfeest. Overal waar Jezus komt, verandert er iets. En dan zegt diezelfde Jezus tegen jou en mij, als je de Vader wil zien, moet je naar mij kijken. Want overal waar jij komt en je hebt echt die Vader, God, in je hart, moet iets veranderen. Want dan doet de Vader zijn werken door jou heen. En dat is eigenlijk waar het om gaat ook weer. In deze eerste lessen zie je ook dat als ik naar Jezus kijk, als wij naar Jezus kijken, dan zien wij hoe hij de dingen deed in volkomen afhankelijkheid van zijn Vader. Hij was altijd daarmee bezig. Oké, dat was even een start. Laten we eens kijken naar een ander wonder. En dat staat in Markus 2. In Markus 2, daar hebben we natuurlijk wel eens vaker wat over gezegd. Iedereen heeft er misschien wel eens wat over gezegd bij jullie. Maar Markus 2 is dat verhaal van die vier mannen die hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Weet je nog? Nou, laat ik een klein stukje van lezen. Markus 2 vanaf vers 1. Markus 2 vanaf vers 1. En toen hij weder te Capernaum kwam, dan heeft hij heel wat wonderen gedaan, hè, in Capernaum. Toen hoorde men na enige dagen dat hij thuis was en velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen en ze kwamen en brachten een verlamde tot hem die door vier mannen gedragen werd. En daar ze deze niet tot hem konden brengen vanwege de scharen, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was en na het dak opengebroken te hebben lieten zij de matras neder waarop de verlamde lag. En daar Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten. En zij overlegden in hun harten, wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij al dus in zichzelf overlegden. Oh, wat een mooi iets eigenlijk, hè? Hij ziet dus wat je denkt. Dat is wel eng eigenlijk ook, hè? En hij zei tot hen, waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen, sta op en neem uw matras op en wandel. Maar opdat gij mocht weten, Wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen, uw zonden worden vergeven. Of te zeggen, sta op en neem uw matras op en wandel. Maar opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op en hij was genezen. Vier mannen brengen hun zieke vriend bij Jezus. Laten we eens even kijken wat hier gebeurt, vers 2. In vers 2, daar staat dit aan het eind. En hij sprak het woord tot hen. Dus Jezus geloofde in de kracht van het woord. Je moet je even realiseren dat hij zelf is het vlees geworden woord van God. Hij is één met zijn woord. Als je in de Bijbel leest, God zond zijn woord en genas hen, kan hij net zo goed Jezus gezonden hebben, want hij was het vlees geworden woord van God. Dus Jezus en het woord zijn altijd één. Maar dat even terzijde. Jezus spreekt het woord, dat betekent dus dat hij met zijn hele hart gelooft in de kracht van het woord. En waarom ik dit zo benadruk is, omdat ik in getuigenissen van mensen hele mooie dingen hoor. Ik geniet van het feit dat God wonderen voor ze gedaan heeft. Maar een getuigenis zonder een onderbouwing van het woord mist vaak een stukje kracht. Want het is het woord dat overtuigt door de geest. Je getuigenis is jouw getuigenis. Maar er het woord in leggen waarom bijvoorbeeld God dat doet, geeft kracht. En nou bedoel ik niet dat je iemand doodgooit met teksten. Ik bedoel alleen te zeggen dat in elk getuigenis een stukje van het woord zou moeten voorkomen. Omdat het woord doet waartoe God het zendt. En jouw getuigenis is mooi en bouwt op, maar het woord werkt iets uit. En daarom, het is heel erg goed om in je getuigenis ook altijd een stukje van het woord te verwerken. Dat is even wat hier naar voren komt. Dan staat er nog iets, dat die vier vrienden, die braken het dak open om te komen bij Jezus. Wat mij altijd bezighoudt als ik dat lees is, het zal je huis maar wezen. Ja, wij lezen dat eventjes, maar lekker. He, je hebt net nog een dak boven je hoofd en dan komen er een stelletje lui en die breken dat even over. Kun je zeggen, ja, de dakbedekking haal je weg en leg je weer op zijn plaats, maar het is toch een gat. Maar dat heeft natuurlijk een betekenis. Kijk, wat ik mooi vind is, de vraag aan jullie, heb jij wel eens het dak opengebroken voor je vrienden? Heb ik dat wel eens gedaan? Want wat betekent het? Het dak openbreken betekent dat je geestelijk blijft strijden voor iemand waar je graag een wonder voor wilt zien. Bekering, genezing, dak openbreken. Misschien helpt het je als ik je even meeneem naar een verhaal wat je wel kent. Jullie kennen vast wel dat verhaal van Daniël, die op een gegeven moment aan het bidden is. En dan is hij al 21 dagen, dus 3 weken aan het bidden, voordat die aartsengel bij hem komt. En dan zegt die aartsengel, Daniël, gij zeer beminde man, vanaf de eerste dag heeft God je gebed gehoord. Maar ik werd tegengehouden door de vorst der Perzen. En wat heeft Daniël die 3 weken gedaan? Doorgebeden. Dus het is niet altijd een kwestie van God hoort het niet, maar het antwoord kan tegengehouden worden door de vijand. Er zijn dus meer mogelijkheden. En om het nou een beetje heel simpel te houden voor jou en voor mij. Je kunt bidden voor de bekering van een familielid. En dat is goed. Je kunt ook zeggen, laat uw Heilige Geest, God, die persoon overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is allemaal goed. Maar je zou ook op een gegeven moment kunnen zeggen van, ik wedersta elke macht die deze persoon belemmert om een keuze te maken voor God. En nou breek je een dak open. Kun je het volgen? Ja, hè? Dus dat kan ook. Nou zeg ik weer niet dat je het steeds zo moet doen. Ik zeg alleen, soms moet er een dak opengebroken worden. Dat is eigenlijk een soort geestelijke bevrijding plaatsvinden. Je bidt al zo lang voor een bepaalde zaak, maar er is ergens een belemmering. En waar zit die dan? En misschien kan die belemmering zijn dat de boze dat tegenhoudt. En dat je dan in de naam van Jezus kunt zeggen, ik verbreek elke macht die hem belemmert die keuze te maken. Of ik verbreek elke macht die die genezing tegenhoudt. Dat kan ook nog. Dus nogmaals, je moet nou weer niet doorslaan naar die kant, maar er is wel balans te vinden in bidden en geestelijke strijd. Bidden op zich is ook een stukje geestelijke strijd, maar je kunt het nog weer uitbreiden tot. He, dus het dak openbreken is eigenlijk, ik wil doorgaan tot ik ervaar dat ik bij Jezus ben. In zijn tegenwoordigheid. Dat er geen belemmering meer tussen zit. Het dak is open. De weg tot de troon van God is open. Ik nader tot zijn troon. Ja? Nou, dat is eigenlijk het idee ook hier. En die 4 vrienden gaan dus door tot ze bij Jezus zijn. En nou moet je eigenlijk even letten op vers 5. Want daar staat, en daar Jezus hun geloof zag. Nou, waaraan zag Jezus nou hun geloof? Stond dat ergens in hun ogen, op hun voorhoofd? Nee, hij zag hun geloof aan hun volharding en geduld. En dat is exact wat Jacobus dan ook weer zegt. Volharding en geduld zijn tekenen van geloof. Niet opgeven. Doorgaan, vasthouden, blijven vertrouwen. Nou, dat is eigenlijk wat ook hier terugkomt en ook in meerdere plaatsen in de Bijbel zichtbaar wordt. Dus hoe ver breng jij de mensen waar je voor bidt, ga je door tot je ervaart, ik ben in de tegenwoordigheid van God. En hoe spreken wij dan ook bepaalde dingen aan? Dus dat is het verhaal even van Daniël, die het doorgaat 3 weken lang. En vers 5, en Jezus zag hun geloof aan hun vasthoudendheid, aan hun volharding en geduld. We gaan nog iets heel anders even bekijken. En dat is een ander facet van Jezus die ons het beeld van God toont. En daarvoor moeten we naar Johannes 4. Het is weer een heel ander beeld. Johannes 4, vanaf vers 46. We zijn alweer in Cana, in Galilea, waar die water tot wijn gemaakt had, staat daar, vers 46. En dan? En er was te Capernaum een hoveling, wiens zoon ziek was. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot hem en verzocht hem te komen en zijn zoon te genezen. Want deze lag op sterven. En Jezus zei dan tot hem, indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. De hoveling zei tot hem, Heer, kom af, eer mijn kind sterft. En Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. De man geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden dat zijn kind leefde. En hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tot hem, gisteren op het zevende uur werd hij vrij van koorts. De vader dan bemerkte dat dat het uur was waarop Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis. Wat kunnen wij hiervan leren? Die vader, die was ervan overtuigd dat zijn zoon in grote nood was en dus zocht hij een oplossing. Let wel, pas als wij ervan overtuigd zijn dat de nood hoog is, gaan wij op zoek naar een oplossing. Zolang we daar niet zo van overtuigd zijn, laten we, hopen we enzovoort. Dus die vader die gaat op zoek en die laat zien dat hij gelooft dat Jezus de oplossing zou kunnen zijn. Hij gaat dus op zoek naar Jezus. En nou gebeurt er iets moois. Want wat zie je nu? Dat die vader merkt dat Jezus ook op afstand een wonder kan doen. Hij wil heel graag dat Jezus komt. En dan spreekt Jezus een woord. En dat woord is genoeg om een wonder te veroorzaken. En nou komt er iets wat ik wel eens met jullie gedeeld heb, maar wat ik hier toch ook even wil neerleggen. In het Hebreeuws zeggen ze, zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Dus de naam van Jezus is in het Hebreeuwse Oosterse denken hetzelfde als de persoon van Jezus. In ons Westerse denken is daar een groot verschil. Als ik namens hier sta of dat ik hier zelf ben. Om het nog een beetje dichter bij jullie te brengen. Als Jezus hier zichtbaar, tastbaar zou zijn, zou iedereen ineens geloven, nou kan ik genezen naar huis. Of nu gaan er wonderen gebeuren. En nou staat hij hier niet zichtbaar, tastbaar, maar we hebben wel zijn naam. En zijn naam, denk even mee. Jullie kennen allemaal Jesaja 9 vers 5. Zijn naam is wonderbaar, raadsman, sterke God, vredevorst, Emmanuel mag je er ook nog bij zeggen. Dus hij komt tot ons met vele namen. Maar pak even het eerste woord. Zijn naam is wonderbaar. En wat betekent wonderbaar? Wonderbaar betekent veroorzaakt wonderen. Dat is het eigenlijk. Dus zijn naam, de naam van Jezus, veroorzaakt wonderen. Daarom zegt de Bijbel ook, er is geen naam op de aarde, boven de aarde, onder de aarde, waar ook, dan de naam van Jezus. Geen naam kan zo behouden dan de naam van Jezus. Zo redden. Daarom is er ook niet iets van alle godsdiensten leiden tot één God. Wat gewoon niet waar is. Want er is maar één weg tot de Vader, God van hemel en aarde, en dat is door Jezus. Hebben jullie wel eens erover nagedacht waarom God tot ons komt met zoveel namen? Dat zit simpelweg in het feit dat je God niet kunt vangen in één naam. En voor jullie informatie, God is ook geen naam, maar een voorwerp van aanbidding. Er zijn goden in menigte. God is dus niks. Dat is een voorwerp van aanbidding. Dus wel wat, maar dan een voorwerp van aanbidding. Dat is eventjes teleurstellend. Ik voel het. En toch is het zo. God, weet je, als je Exodus 7 leest, dan staat er in je Bijbel, Mozes stond als God voor Farao. Jezus zegt ergens, ik noem u goden. In psalmen krijg je dat ook nog terug. God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Dus God is een voorwerp van aanbidding. Daarom is God, je kunt ook over God praten in elk gezelschap en er verandert niks in de atmosfeer. Maar begin over Jezus en je krijgt ineens tegenstand. Ze zeggen dat Allah dezelfde is als mijn God. Maar Allah heeft geen zoon en mijn God wel. Dus het kan nooit dezelfde zijn. Als iemand zegt, Kees, in welke God geloof jij? Ik zeg, mijn God is de Vader van Jezus Christus. Dat is duidelijk dan. Dus er zijn goden in menigte. Weet je, de God van deze wereld, ken je die ook? Is de duivel. En weet je wie de vader der leugen is? Satan. Met andere woorden, je moet wel zeggen in welke God je gelooft. Begrijp je nu waarom onze God zich wil laten noemen de God van Abraham, Isaac en Jacob? Weet je nog, als Mozes vraagt, wie zendt mij dan? Zeg mij toch uw naam. Dan zegt hij, ik ben die ik ben. Je moet me een beetje omschrijven. Ik ben de El Shaddai. Ik ben de El Elion. Ik ben de El Olam. Ik ben de Elohim. Ik ben. Dat betekent dus dat onze God is zo groot. Oh, dat is mooi. Onze God is zo groot dat je hem niet kunt vangen in één naam. Hij heeft zoveel facetten. Dat je een leven lang, eigenlijk een eeuwigheid nodig hebt om hem te leren kennen. En dan komt Jezus. En die heeft ook heel veel namen. Waarom? Omdat hij ook veel groter is dan alleen maar Jezus, God redt. Want hij wil ook zijn wonderbaar, raadsman, sterke God, vredevorst, al die dingen meer. Dus je moet even zien de grootheid van onze God. Dus als je naar Jezus gaat, dan zegt Jezus, als je echt ziet wie ik ben, dan heb je de Vader gezien. Dan begrijp je ook iets van de Vader. En dat is eigenlijk het hele mooie daarvan. Nou, even terug naar dit wonder van die hoveling. Die vader gelooft dus dat zijn zoon in nood is. En nou zie je voor het eerst iets gebeuren. Nu zie je een wonder gebeuren op afstand. Want zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Als ik dus de naam van Jezus op jou leg, door wie word je aangeraakt? Door Jezus. Want hij is in zijn naam. Denk even mee. Als we dus voor onze zendelingen bidden of familie ver weg en we zegenen hen in de naam van Jezus, wie komt er dan binnen? Jezus. Dat is eigenlijk de les hier van die hoveling. Dat betekent dus dat we niet altijd bezig hoeven te zijn met als Jezus hier nou maar was, want hij is hier wel. Want hoe was het ook alweer, als je hem uitnodigde voor je bruiloft, kwam die. En als je hem uitnodigde op je begrafenis, kwam die. En als je hem uitnodigde in de helder bij de Vrije Evangelische Gemeente, komt die. Want hij wil zijn bij de mensen. En hij wil ook daar zijn, als hij niet lijfelijk aanwezig is, altijd in jouw huis, in jouw omgeving, om je te zegenen. Nou, we gaan snel verder, want we hebben ook nog een verhaal uit Lucas 17. In Lucas 17 laat ons nog weer een ander facet zien. Dat is over die 10 melaatsen, weet je wel? Lucas 17. En dan vanaf vers 11. En dan staat er dit. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet die op een afstand bleven staan. En ze verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zei tot hen, gaat heen, toon u aan de priesters. En het geschiedde terwijl ze heen gingen en dat zij gereinigd werden. En een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was. Met luide stem, God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dit was een Samaritaan. Een vreemdeling. En Jezus antwoordde en zeide, zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? Even voor de goede orde. Soms verwacht God een wonder doordat jij in gehoorzaamheid iets doet. Geloof hebt, op stap gaat. In dit geval gaan ze in geloof op weg. Maar God kent ons door en door. En hij doet niet alleen wonderen bij zieken die geloof hebben, maar ook bij zieken die geen geloof meer hebben. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de man die 38 jaar ziek is. Die had helemaal geen geloof meer. Kun je straks nog wel even naar hem kijken. En dan zegt Jezus ook, wil je eigenlijk nog wel gezond worden? Dus dat is een beetje een andere insteek. En zo zijn er meer. Maar hier staat dat ze op weg moesten gaan en terwijl ze in geloof op weg gingen, werden ze genezen. Dus hier heb je nog iets te maken met het geloof van de zieke zelf. Soms vraagt God dat, soms doet hij het anders. Dat zal ik straks ook nog laten zien. Maar het gaat hier om iets anders. Het gaat hier niet zozeer om het geloof van die 10 mensen die op weg gingen. Het gaat hier om het feit dat er maar eentje terugkomt om hem te bedanken. En dan zegt Jezus, waar zijn de 9 anderen? Dat betekent dus dat God het belangrijk vindt dat we danken voor wat we wel hebben. Wij zijn vaak zo gefocust op wat we niet hebben, dat we vergeten te danken voor wat we wel hebben. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar de Joden hebben zelfs een dankgebed voor op het toilet. Ja, zij danken God uitvoerig voor het feit dat dat wat er langs de natuurlijke weg is ingekomen, er ook gelukkig langs de natuurlijke weg weer uitkomt. Nou, heb jij het wel eens gedaan? Kijk, wij bidden pas als het niet meer werkt. Huh? Ja, Geer, help mij. Hè? Maar in dit geval, zij danken God voor het feit dat het nog werkt. Ja, het grappige is, ik betrap mezelf erop dat ik het ook doe. Ik zo blij ben dat alles nog werkt op een gegeven moment. Hè? En dankbaarheid, en daar gaat het eigenlijk even om. Dankbaarheid brengt ons bij de troon van God. Ja. Als je eens gaat danken voor wat je wel hebt. Ik heb nog een dak boven mijn hoofd. Ik heb nog te eten, te drinken. Ik heb nog kleding. Ik heb nog dit, ik heb nog dat. Dan ga je ontdekken dat je er blij van wordt. En dat je nadert voor het aangezicht van God vanuit je dankbaarheid. He? Anderzijds, hij weet toch wel wat je nodig hebt. Maar ja, hij wil er wel in gekend worden. Dus je moet het wel vertellen. Maar dankbaarheid baant een weg. Dus ook hier, waar zijn de 9 anderen? Waarom komen die niet terug? En dan staat er een klein beetje dit, wat je misschien nog nooit zo opgevallen is. Maar die Samaritaan is een vreemdeling. Maar die Galileër is ook een vreemdeling. Jezus, de vreemdeling van Galilee. Een liedje over gemaakt vroeger. Dus 2 vreemdelingen ontmoeten elkaar. Maar waarom gebruik ik dat nou eventjes? Jij en ik, wij zijn ook vreemdelingen in deze wereld. Wij zijn vreemd. We passen helemaal niet in deze wereld. Deze wereld is verrot. Deze wereld is vol zonde en narigheid. We lopen hier wel rond, maar we hoorden er niet bij. Nou ja, we hebben een boodschap. We moeten wat laten zien. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld, zeggen we dan netjes. Maar we zitten er wel tussen. Maar heb je ontdekt dat je sowieso een vreemdeling bent? Als je ook maar iets vertelt van Jezus? Want dat is niet in. Hoewel, tegenwoordig gaat het weer ietsje beter. Ik kan iets makkelijker erover praten. Maar je bent vreemd. Je bent sowieso vreemd. Je bent al vreemd dat je hier op zondagavond zit. We zijn vreemd. Eigenlijk zijn we een beetje gek. Eigenlijk is de boodschap ook aan de wereld, ik hoop dat jullie net zo gek worden als wij. He? Want dan ben je pas weer normaal. Dan ben je pas daar waar je zijn moet. Namelijk in de tegenwoordigheid van de Heer. Je bent een beetje gek dat je gelooft in een onzichtbare God, ja toch? Ze zouden zich te pletten schrikken als die God zichtbaar zou worden. He? En God, ja, laat zich toch wel zien in velerlei gedaantes ook wel weer. Dus het is heel erg belangrijk dat we dankbaar zijn voor alles wat hij heeft gedaan. We zijn sowieso een beetje vreemd, maar dat hindert niet. Als wij maar rekening houden met die God, dan zullen we merken dat we in deze wereld kunnen overleven, omdat hij ons hier wil hebben en ons ook wil gebruiken. En dan moet je er geen spanning over hebben, maar juist dat hele ontspannende. Ik mag er zijn. Ik hoor erbij. Hij heeft me gemaakt voor de eer van zijn naam. Ik mag meedoen op de plaats waar hij mij heeft gesteld. We gaan nog even verder. Ik heb genoemd die man uit Bethesda, die 38 jaar ziek was, Johannes 5. Ik moet je ook nog even de andere kant laten zien. Komt een beetje omdat ik zelf daar heel veel van geleerd heb. Johannes 5. Vers 1, daarna was het feest der Joden. Hebben jullie gezien wat er boven staat? Ja. Heb je wel eens gerealiseerd hoeveel wonderen Jezus op Sabbat heeft gedaan? Heel veel hoor. Ik sprak een keer bij de jeugd bij ons in Zwolle, bij de jongeren. En toen stelde ik hen de vraag, waarom deed Jezus zoveel wonderen op Sabbat? En toen zei een van die jongens, om die schriftgeleerden te pesten. Ik vond het wel een mooi antwoord, maar Bijbels niet zo goed onderbouwd. Want het gaat er natuurlijk om dat op Sabbat waren ze in de synagoge en kon je makkelijk de massa bereiken. Maar nog een ander punt, Sabbat betekent ook rust, vrede. En waar rust en vrede is, gebeuren meer wonderen dan waar spanning en stress is. He, dus dan gebeuren echt meer dingen. Dus veel wonderen op Sabbat. Nou, hier was het ook weer. En dan is er te Jeruzalem, vers 2, bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Er zijn ook 5 werelddelen. Hè? Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden, verschrompelden, die wachten op de beweging van het water, want van tijd tot tijd daalde een engel des Heeren neder in het bad en dan bewoog het water en wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En er was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was en hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij daar eens lange tijd was, zeide hij tot hem, wilt gij gezond worden? En de zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij zodra er beweging komt in het water in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En er stond, werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Wat zie je hier allemaal gebeuren? Allereerst zie je hier gebeuren dat Jezus niet geloof vraagt van deze zieke. Wat zegt hij namelijk? Wil je gezond worden? Wil je wel gezond worden? Wie wil mag komen. Je wil is heel belangrijk. Kun je ook een beetje voorstellen dat je na 38 jaar ziek zijn niet zoveel geloof meer hebt in genezing? Ik heb heel wat in de klins gelegen met genezingsevangelisten vanuit mijn polioverleden. Toen ik tot geloof kwam, op mijn 18, is al heel lang geleden, toen ging ik naar allerlei genezingscampagnes. Ik wou ook graag gezond been hebben en dat soort dingen. En nou, ze baarden wel. Maar als het niet gebeurde, was het altijd mijn schuld. Ik had geen geloof genoeg. Het zou nog wel een zonde zitten. Er was nooit een evangelist die zei, Kees, ik heb geen geloof ervoor. Altijd was het mijn schuld. En als je iets hebt, dan prikkelt dat. Waarom is het mijn schuld? Ik kon geen zonde meer ontdekken. Ik ging vol geloof naar voren. Ik had mijn schoenen vaak al uitgedaan. Nu gaat het gebeuren. En het gebeurde niet. Overigens, voor de goede orde, ik heb in mijn eigen leven heel wat wonderen mogen meemaken. In mijn bediening. Ik heb mensen zien genezen. Ik heb van alles zien gebeuren. Dus ik geloof met mijn hele hart in wonderen. Maar sommige dingen gebeuren, andere dingen gebeuren niet zo. Maar wat me vooral bezig hield, was toch het vervelende idee. Je hebt geen geloof genoeg, je hebt niet dit, je hebt niet dat. Dus ik ging op zoek en ik kwam onder andere bij dit verhaal. Man had geen geloof. Hij had alleen nog maar het idee, misschien lukt het nog een keertje als ik op tijd in het waterbad ben en dat is het dan. En dan komt Jezus en die zegt niks over geloof. Die zegt, wil jij eigenlijk nog wel gezond worden? En ik heb altijd gedacht, ja, wie wil dat nou niet? Maar eigenlijk is het wel een goede vraag. Ik was nog niet zo lang in de bediening, een paar jaar misschien, toen ergens in een dienst waar ik sprak, een man naar voren werd gereden in een rolstoel. En ze zeiden tegen me, Kees, wil je voor hem bidden dat er een wonder gebeurt? En ik begon voor die man te bidden. En het was net alsof een stem in mijn hart zei, stop maar met bidden, hij wil helemaal niet genezen worden. Ik dacht, nou, dat kan niet, dat hoor ik niet goed, dat kan niet. Dus ik ging doorbidden en die stem kwam terug. En die zei, je kan wel stoppen, want hij wil niet genezen worden. En ik zei tegen de mensen eromheen, ga een beetje naar achteren, ik wil even met hem praten. En ik zei zachtjes tegen hem, joh, ik vind het heel pijnlijk om te zeggen, maar de Heer zegt tegen me dat je eigenlijk niet op zoek bent naar genezing. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Hij begon vreselijk te huilen. Toen hij uitgehuild was een beetje en wat kon zeggen weer, toen zei hij, God kan niet liegen, hè, Kees. Nee. Hij zei, weet je, Kees, ik zit 25 jaar in die rolstoel. Ik heb geen pijn. Er wordt voor me gezorgd. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ze zorgen voor me, ik heb te eten en te drinken, ik kan me nog aardig redden. Ik kan alleen mijn benen niet bewegen. En eigenlijk zie ik er tegenop om terug te keren in deze maatschappij. Als een genezen mens. Ik moet ineens allemaal dingen kunnen die ik niet kan. Ook niet als ik genezen ben, volgens mij. Dus ja, ik heb het wel goed zo. Bid maar niet. Kunnen jullie begrijpen dat ik even moest wennen aan die uitspraak? Pas later begreep ik het. Toen ik zelf wat ouder werd, dacht ik, ja, die maatschappij is keihard. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. En als je nou nog vergaat van de pijn, maar als je geen pijn hebt, en je voelt je verder wel aardig goed, ja, dan weet je wat je hebt. Dus ik moest even wennen. Nou zeg ik niet dat het zo altijd is, hè. Maar ik moest wel goed luisteren naar wat God zei. Toen begreep ik wel dat niet iedereen altijd wil. Er zijn ook mensen die hebben al zoveel geleden, die willen weg. Die willen naar de Heer, die willen helemaal niet genezen worden, die willen ook helemaal niet blijven. Dus er zitten ook andere kanten aan de zaak. En als je 38 jaar ziek bent, is lang hoor. Hè, sommigen weten hoe lang dat kan zijn. En wil je dan nog wel genezen? Of denk je, ik heb het hier wel gezien, ik wil wel weg. Dus laten we dat even bijnemen. Maar goed, hier gaat het dus nog weer anders. Hier kiest Jezus zelf iemand uit. Want die hele tent, Bethesda, ligt vol, hè, staat er in je Bijbel. Met allemaal zieke, kreupelen, ellendige, nare. En Jezus kiest er eentje uit. Onder het motto, wat ik de Vader zie doen, dat doe ik ook. Hè, dus hij doet het zo. En dan zit er nog een les aan. Dan zegt Jezus, wil je wel? Hij zei, ja, hij wil wel. Maar ik heb alleen niemand om in het water te gooien. En nou gebeurt er nog iets. Dan zegt Jezus, sta op, neem je matras op en wandel weg. Dat zijn toch wel superbelangrijke dingen. Sta op, is kom los uit je situatie. Neem je matras op, is val niet terug in je oude levensstijl. Klinkt een beetje overtrokken als ik het tegen jullie zeg. Maar stel je voor, je hebt 38 jaar op zo'n matrasje gelegen. Je bent eraan gewend. En dan staat er iemand voor je die zegt, sta op, verschrik, sta je op. Hè? Ja. En die persoon loopt weg en je denkt, ga maar weer liggen. Want ja, dat is mijn matrasje. Dus wat zegt Jezus? Sta op, ruim het oude op en kom achter mij aan. Als God een wonder in je leven doet, moet je het oude opruimen, wat het ook is. Dus misschien je oude leven, misschien dingen uit het verleden, maar je moet het verleden opruimen. Anders kun je niet achter Jezus aan. Dus het is niet alleen sta op, het is ook breek met het verleden en maak een nieuwe start. Nou, dat is hier ook de les. En dat brengt mij dan bij het laatste gedeelte. Overigens, weet je nog, die man in Handelingen 3, die bij die schone poort zat? Had hij geloof? Ook niet. Wat staat er in Handelingen 3? Er zit een man, verlamd, bij die schone poort, zit daar te bedelen om een aalmoes. Ineens staat er een vent voor hem, een zekere Petrus. En die zegt, wat ik ook heb. Hè? En waar zit jij voor? Zilver en goud, zegt die man dan ook nog, heb ik niet, die Petrus. Nou, jij bent die verlamde, je denkt, nou loop dan maar door. Maar wat ik heb, dat geef ik je, zegt hij dan. Dat is mooi. Simon Petrus zegt niet, heb jij geloof? Simon Petrus zegt, ik heb wat te geven. Ik wil voor jou geloven. Staat verderop ook, hè? Vers 16 van hoofdstuk 3. Daar staat, op het geloof in die naam heeft deze dat wonder meegemaakt. En wie had er geloof? Niet die zieke, maar de man die bad. Wat mooi. Wat fijn als je als zieke niet afhankelijk bent van je eigen geloof, maar dat er ook nog iemand is die voor je kan geloven. Dat is mooi. En Simon Petrus had het geloof om deze mens op te richten tot genezing. Hij vroeg ook geen geloof van die man, want die man had ook helemaal geen geloof. Die man die zat er voor wat geld. En dan staat er een vent voor je die zegt, zilveren goud heb ik niet. Nou, wat denk je dan? Loop maar door. Ja, en dan zegt hij ook nog vol enthousiasme, man, wat ik heb, dat geef ik je. Dat kan nooit veel wezen. En dan zegt hij, sta op in de naam van Jezus van Nazareth. Nou, verschrik sta je op. Want geloof heb je niet. Ah, vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Weet je, het is niet het geloof van die zieke, hoe fijn als je het gelooft. Maar het is ook ons geloof. Waarmee we de mens met problemen omringen en zeggen, we willen samen geloven dat God bij macht is om wonder te doen. Dat hij in wil grijpen in de situatie. Dat hij wil binnenkomen in deze zaak. We willen om je heen staan, we willen bij je zijn, we willen voor je geloven. En denk even mee, ik ben bezig met de Jacobusbrief dus. Maar hoe staat het daar? Is er iemand ziek onder u? Laat hij de oudste roepen om gezalfd te worden met olie. Maar die olie geneest niet op zich. Maar een gelovig gebed maakt de leider gezond. En wie bidt er een gelovig gebed? Die oudste. Met andere woorden, het is een en-en verhaal. Het is fijn als je als zieke nog geloof kunt opbrengen. Maar als het er niet is, is het ook heerlijk als er mensen om je heen staan. Nou, dat is dat verhaal. Wat kan ik dus leren? Ik kan dus leren dat aan de ene kant Jezus geloof vraagt soms van die melaatse, maar aan de andere kant helemaal geen geloof vraagt omdat iemand het niet meer heeft. En dan ook dat doet. En dan zegt Jezus, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dus leer nou van mij. Leer nou van mij wat ik ben en wat ik allemaal doe en waarom ik het doe. En hoe moet je dat dan doen? Dan moet je worden als een kind. Dat zegt hij dan. In Matteüs 18 vers 3, word als een kind. En dan denken wij, nou dat is lekker, iedereen wil wel baby zijn. We blijven lekker kinderen in het geloof. Ontzettend goed. Maar dan zegt hij even verderop, bij monden van Paulus, maar je moet wel volwassen worden. Ja, en het was net zo lekker om baby te zijn. Word als de kinderen, maar niet blijf als de kinderen. Dus word als de kinderen en blijf kind in het kwade, maar word volwassen in het goede. En dat is ook waarmee ik dat wil afsluiten. Dat staat in Jacobus, maar het staat ook in 1 Korintiërs 14 vers 20. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. Dus wees kinderen in het kwaad, 1 Korintiërs 14 vers 20, maar word in je denken volwassen. En dan moet je dus op letten dat diezelfde, Jacobus in dit geval niet, maar Johannes, die zegt dan in het tweede hoofdstuk, kinderkens, jongelingen, volwassenen, ouderen, vaders. En dan noemt hij drie situaties. Kinderen willen hebben, hebben, hebben. Jongelingen zijn druk met de boze te bevechten en hun eigen begeerte. Maar vaders kennen hem die van de begin is. Als ik op hem wil lijken, moet ik groeien naar een stukje volwassenheid. En vanuit die volwassenheid kan ik dan ook iets betekenen voor anderen. Nog één ding, Jozef. Jozef was jongen, 17 jaar oud. Hebben, hebben, hebben al de rijkdom die hij krijgen kon. Dan moet hij de jongelingentijd door, weet je nog? Jongerentijd. In de put, in het huis van Potifar. Verzocht te worden. Gevangenis. En dan uiteindelijk zit hij aan de rechterhand van de farao. En dan komen zijn broers en die zeggen, het is hongersnood. En dan herkennen ze Jozef. En dan zegt Jozef, niet jullie schuld is het dat ik hier ben. Maar God heeft het zo gewild. En nu, in deze situatie, ben ik in staat om al mijn broers en mijn vader te helpen. Ik moest er doorheen. Ik moest volwassen worden. Ik moest het tijdperk door van hebben. En ik moest komen tot het tijdperk van, ik ben volwassen geworden in het geloof. En ik wil je geven wat ik mocht ontdekken en hebben. En dan zijn we bij het punt gekomen dat ons geloof dat uitwerkt waarvoor we het mochten ontvangen. Tot eer van de levende God. Wat doen we met ons geloof? We hebben het gekregen om op God te richten en ook anderen daarmee te zegenen. Amen. Zullen we samen nog danken? Vader, we danken u voor het feit dat u hier bent en dat we zo uw woord mochten openen. Want bent u een geweldige God. En we danken u dat u ons wilt leiden en wilde leiden door dit woord heen. Help ons nu, Heer, om te verstaan wat wij ermee kunnen. Reinig ons van ons ongeloof, onze twijfel, van de gedachte dat wij iets niet kunnen. En raak ons aan, zodat in ons datgene binnenkomt wat ook in uw woord staat. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Verlos ons denken van al onze twijfels. Verlos ons van elk minderwaardigheidscomplex, gevoel. En maak ons tot mensen die vol overtuiging durven te zeggen, het is waar wat staat in het woord van God. Zo omarm ons met uw liefde. Raak ons aan. En help ons heel ontspannen te wandelen met u. Zodat we ook durven zeggen, we hebben God gezien. Niet van aangezicht tot aangezicht, maar we hebben iets gezien van zijn karakter, van zijn aard, van zijn natuur, van zijn wezen, van zijn heiligheid, van zijn genade, van zijn liefde, van wie hij in diepste zin is. En wil op hem lijken. Zodat hij zichtbaar door ons kan worden, tot eer van zijn naam. Amen. We gaan nog een slotlied zingen. Wat had je in gedachten, Piet?
Ik zat er een beetje op te broeden. Ik dacht, Jezus, wat een heerlijke naam. Ja, dus dat we daarmee afsluiten. Maar ik heb geen idee welk nummer het is. We zoeken het op, toch? Even kijken. 493. Ja, 493. Opwekking 493. Zullen we het staande zingen?
Wat een heerlijke naam.
Goed, heel fijn dat u er was vanavond. Fijn dat onze broeder Kees er was. En u kunt straks nog wat koffie of thee drinken. En volgende maand op 18 november is er weer een extra avond, Bijbelstudieavond. En onthoud u dat alvast. En tot een volgende keer. Tot ziens.